Geliefden, wij letten vanavond, zo de Heer wil, op het ons voorgelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 5. Ik lees daarvan voor uit 2 Koningen 5, het eerste gedeelte van vers 19, als een korte samenvatting, en het laatste gedeelte van vers 27. Het eerste gedeelte van vers 19 en het laatste gedeelte van vers 27. Het eerste gedeelte van vers 19 luidt, en hij zeide tot hem, ga in vrede. Het laatste gedeelte van vers 27, toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw. Tot zover. Wij letten nog op de bekering van de Aman tot de levende God. Maar daar hebben we al, meen ik, tweemaal bij stilgestaan en ik wilde graag zo mogelijk vanavond dit gedeelte, 2 Koningen 5, met u verder overdenken. En ik voeg daar iets aan toe, we letten vanavond op twee zaken, op bekering en op afkering. De bekering van de Aman namelijk en de afkering van Gehazi. We zijn verleden week gekomen zo'n beetje tot het moment dat Naaman door zijn knechten overreed, het bevel van de profeet opvolgt, ondanks zijn vreselijke woede waarmee hij aanvankelijk vervuld was. Hij doet het toch. En hij daalt af in de Jordaan. Verleden week zijn we geëindigd met een paar opmerkingen over dit gedeelte. En daar wil ik toch nog even op inhaken. Je kunt in grote lijnen in de kerk twee stromen vinden. Ja, veel meer natuurlijk, maar in verband met een bepaalde vraag. Die vraag, die zou je kunnen omschrijven, is nou de genade van God conditioneel of onconditioneel? Zijn er dus, om voor genade in aanmerking te komen, bepaalde voorwaarden waaraan wij moeten voldoen? Of is de genade onvoorwaardelijk? Nou, moet je je dat verschil niet al te grof voorstellen. Het ligt vaak veel fijner en genuanceerder als wij denken. Maar in dit verband is het toch wel belangrijk om dat even te noemen. Kijk, je kunt zeggen, ja, natuurlijk, genade is onconditioneel. Ja, maar hoeveel keren hoor je en lees je dat wij ons toch eerst moeten bekeren? Of dat wij eerst berouw moeten hebben over onze zonden? En als je dan berouw hebt en je meent dat oprecht, dan geeft God je vergeving, genade, barmhartigheid. En schijnbaar kun je dat met diverse plaatsen uit de schrift verdedigen. Als mijn volk zich zal schuldig kennen, zal ik aan mijn verbond gedenken. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid dat ge tegen mij gezondigd hebt. En dat kun je nog vermenigvuldigen. Ja. En in het godsdienstig spraakgebruik, ja, in bepaalde kringen wordt er helemaal niet over gesproken natuurlijk, maar laten we zeggen, in onze kringen een beetje, daar heb je dat nog wel eens, ja, maar dan zul je toch in de schuld moeten komen. Of je zult, want we hebben drie stukken nodig. Want als je geen zondaar bent, ja, en het zit vrij logisch in elkaar. Ik heb zelf ook wel eens gezegd, ja, als je geen, en dat daar blijf ik bij, als jij geen schuld hebt en er klopt iemand op je schouder en die zegt jouw schuld is vergeven, dat heb ik voor je betaald. Dan kijk je die man aan en dan zeg je, ja, ik ben niet goed wijs, of hij is in de war, een dubbelganger of zo, want ik ben me niet bewust dat ik schuld heb. Maar als je natuurlijk heel diep in de schuld zit, en er is iemand die zegt, joh, ik heb jouw schuld betaald, dan zeg je, is het echt waar? En als je een beetje eraan twijfelt, dan zeg je, ja, kun je dat bewijzen, is dat echt zo? Heb je er een bewijs van? Die zegt, nou kijk, hier heb je de kwitantie. Het is in orde. Dat is toch een vrij logische redenering. Dat die je toe kunt passen ook op het geestelijke. He? Armen worden met goederen vervuld. Rijken heeft die ledig weggezonden. Maar ja, hoe wordt een mens nou arm? Je hebt een hoop mensen die kunnen van alles. Die kunnen tranen met tuiten huilen van berouw en zomaar in een ogenblik. En ze kunnen deemoedig worden in een ogenblik. He, en ja, schuldenaar. Maar kunnen wij dat ook? Kan ik dat? En dan moet ik zeggen, ja, al is het nog zo beschamend, dat kan ik niet. Ik kan in 1000 bochten wringen om de strop te ontgaan, of om de straf te ontgaan, of om het etiket te ontgaan, dat ik een schuldenaar ben. Dat kan ik wel. Maar om nou eens ruiterlijk toe te stemmen. Ik ben die man. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dat vind je bij een mens niet. Nou, als je nou die dingen op de spits drijft, hè, dat voorwaardelijke. Je moet je eerst bekeren. Of je moet eerst dit. Dan krijgen al die dingen ook een overaccent. Mensen kunnen zo erover praten, ze noemen dat de toeleidende weg. Dat is dan nog buiten Christus. Dan weet je van Christus niks af. Maar je wordt toch zo zachtjes aan ontvankelijk voor de Christus. De wet wordt dan losgemaakt van Christus. En die krijgt een aparte functie op zichzelf staan. Om ons murf te slaan. En om ons begeerig te maken naar het evangelie. Kom je bij velen tegen, ook bij Luther kom je dat wel tegen. Die functie van de wet vooraf. Als je nou dit leest, dan zeg je, kijk, die man die naar Amon, die is niet als een schuldenaar in de Jordaan gegaan. Dat de tranen hem over de wangen liepen. Hij is ook niet als een gelovige in de Jordaan gegaan, denk ik. Nee, als een zondaar. Ja, dat was hij zich niet bewust. Nee, maar ik bedoel nou zoals God ons beoordeelt. Een zondaar. Zoals we nou voor zijn heilige wet zijn. Een zondaar en niet meer. Hij kan moeilijk vertellen, nou toen heb ik een gang gemaakt jongens, daar bij de Jordaan. Wel nee, want dan zou hij hebben moeten zeggen, ik was eigenlijk in mijn hart zo boos. Ik had die boerenkinkel, die Gehazi, wel een klap op zijn snuit willen geven. En die profeet die geen eens voor de dag kwam, ik had wel in brand kunnen steken dat huis. Om zo'n boodschappenjongen naar me toe te sturen, met zo'n boodschap. Zo is het je pad gegaan. Nou ja, de woede is alweer wat ingezakt, want je krijgt je eigen weer met je ziekten en met alles wat er aan mekeert. En dan die knechten die blijkbaar nog veel met je op hebben, die zeggen toe, joh, toe nou meneer, als je nou iets moeilijks gedaan had. Erg juist van die knechten. Want ja, als je iets hebt wat je niet probeert, dan krijg je er later weer spijt van en dan zeg je, had ik het toch maar moeten proberen. Maar ja, dan is de tijd voorbij. Vandaar dat het psychologisch ook zo mooi ons voorgesteld wordt. Hè? Doe het maar. Als hij iets groots gezegd had, hè, naar Rome kruipen op je knieën, dan zou je het wel gedaan hebben. Ergens een of andere kruid halen, geneeskrachtig kruid, al was het in Turkije, maar dat zou je gedaan hebben. Meneer, wees maar eerlijk. En dit, nou. We zijn er vlakbij bij de Jordaan nou. Probeer het. Je weet het toch niet? Die man heeft het toch laten zeggen. Nou voel je wel aan. Nou, Aman die kan daar nooit iets van maken. Ik heb hier wel preken over gehoord. Mensen nog een toe. Prachtig. Ja. Niet prachtig in de ogen van de Heilige Geest hoor. Maar het wordt dan de weg der ontdekking zogenaamd. Wordt dan de weg der ontdekking. Hoe een zondaar nou een zondaar voor God wordt. En dan moet die kopie onder. En voordat die kopie onder is, eerst die jas uit. En dan die trui uit. En dat overhemdje. En dan tenslotte moet dat hemd ook nog uit. Zo wordt dat voorgesteld. Er wordt precies een mooie bekeringsgeschiedenis. Maar je voelt wel aan, als je nou eerlijk onbevangen dit leest, dan zeg je er niks van in te vinden. Die man die hoeft nooit te roemen hierop. Dat hij daar zo zondaar voor God geworden is. Nee. Nee, zondaar voor God, dat kan pas als de Heer zelf ons in zijn genade bezoekt met zijn eeuwige liefde. Dan wordt er pas iets van gevonden van het zondaar zijn voor de Heer. Maar daar hoef je toch geen betekenis aan te hechten. De Amen hoeft toch later nooit te vertellen, nou als hij me daar had zien staan. Hè, door schuldbesef getroffen en verslagen. Nee, dat had hij helemaal niet. Zoals die was, ging hij erin. Hij was een beetje gekalmeerd door de frisse buitenlucht. Of misschien had hij het heel hard, warm, dat hij denkt, nou ja, ik gelijk een beetje afgekoeld. Maar je kunt hier nou niks in vinden dat je zegt, ja, zie je wel. God wil dat hij eerst zondaar wordt en als hij nou maar een zondaar wordt, dan wordt hij beter. Nee, want het is God die in u werkt beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat doet God. En daarom, een dergelijke manier van prediking is eigenlijk niet eerlijk, want die legt toch ongemerkt iets van waarde in de mens. En het is wel puur menselijk, maar niet waardevol in die zin voor God. Eén ding zou je eruit kunnen leren. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden, beter dan tranen, beter dan allerlei diepe wegen of wat dan ook. Dat zou je eruit mogen concluderen. Dan zeggen ja, maar gehoorzaamheid. Ja, dan moet het toch echte gehoorzaamheid zijn die uit je hart voortvloeit. Nee, dat hoeft toch geen eens. Het hoeft nog geen eens. Nou, Amon was echt niet zo gehoorzaam, omdat hij opeens zo'n gehoorzame knecht van Jehovah geworden was. Maar ja, er staat zijn eigen leven staat op het spel. Hij is ziek. Maar de Heer zegt, meer gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Het is jammer dat dat niet beter functioneert in de kerk. En dan kun je zeggen, ja, ik bedoel hier niet mee die gehoorzaamheid die in sommige kringen wordt voorgesteld en dan is het wel in orde en een soort geloofsgehoorzaamheid. Dan zeg ik wel eens, ja, dat kun je ook zo voorstellen dat je ervan moet zeggen, nou, ik heb geen van beiden, geen geloof en geen gehoorzaamheid. Maar ik bedoel nou gewoon, heel gewoon. He, zoals nou een mens gewend is om zijn eigen te wassen, om zijn tanden te poetsen, om naar school te gaan. He, en om naar bed te gaan en om te eten en te drinken. Dat hij zo ook de kerk, de gemeente, de samenkomst. Dat het een integrerend deel is van zijn leven. Je kunt wel zeggen, ja, dat kan de mens niet, en de mens dit, en de mens dat, ja. Zo blijft hij nergens natuurlijk, als hij zo gaat praten. Zo kun je ook zeggen, ik kan niet naar school, en ik kan niet naar mijn werk, en ik kan niet dit, en ik kan niet dat. Ik weet wel dat het vlees zich altijd richt tegen de dingen die van het woord God zijn. Maar, ja. Je kan toch ook niet stellen dat alleen bekeerde en gelovige mensen bij wijze van spreken, die, ja, voor die is de kerk, die moeten naar de kerk komen. En die niet er nog niet echt bij horen, het echte volk, het niet echte, dat kan beter thuis blijven. Zo kun je het toch niet stellen. Nou, in dat licht gezien zou ik hieruit wat willen leren. Het ging niet zo eenvoudig. Ik verdraai het nog aan toe. Dan moet je weer... Ik spreek nou in onze taal, hoor. Dan moet je weer naar de kerk. Ik vind één keer zat. En zo zit de mens vol met dingen. Met argumenten. Net als naar Aman. Hij heeft zijn paard zo'n klap gegeven dat het beest stijgerde toen hij zei, vooruit, terug. Wat denk je hier wel? En zo kan de mens opstijgen. Kind, jong, het wordt groter worden. Ja, dan kun je zeggen, nou ja, dan heb het maar geen zin, blijf dan maar thuis. Hoor. Als je zo chagrijnig in de kerk moet zitten... En je neemt je eigen misschien wel voor om helemaal niet te luisteren. Maar om naar buiten te gaan zitten kijken of op die akelige wesp die deze en gene belaagt. Blijf dan maar thuis. Nee. Nee, zeiden de knechten. Nee, zeiden de knechten. Doe het toch. Ja, maar het is toch geen probeersoepje? Nee, dat weet ik wel. Het is ook geen probeersopje. Wij weten nog iets meer dan die knechten. Wij weten dat God beloofd en toegezegd heeft. Waar twee of drie in mijn naam vergaderen, zal ik in het midden komen. En het geloof is door het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Dan weet je wat meer. Je moet niet voorstellen als een probeersopje. Je kan gerust zeggen, God heeft beloofd. Maar er zit geen waarde op zich in, op jouw gaan naar de kerk. Want die waarde, die is er al uit, doordat je met zo'n chagrijnig gezicht, hè, en met al die bedenkingen die je had, en noem maar op, is het gewoon waardeloos. Dan zou je kunnen zeggen, nou... Als God naar Aman geeft, naar zijn aard, dan krijgt hij niet meer de vervulling van de belofte. Zevenmaal onderdompel in de Jordaan en je bent weer goed. Je bent rein. Dus dat betekent ook, als God ons geeft naar ons bidden en onze kerkgang, de manier waarop wij het hebben gedaan, stelt ons zo schuldig voor God, dat God zou je zeggen, je hoeft het niet meer te doen. Maar God doet het wel. Want in de diepste zin doet God het alleen om zijn Christus. Om zijn zoon. Kijk, nou krijg ik die zuivere lijn. Nou valt de betekenis niet daarop. Ah, oh, die man had zo spijt. En die man heb zo gehuild. En die man heb zo gekropen. Nee. Die man deed tenslotte, en hoe die het deed, nou ja, laten we daar maar niet te diep op ingaan, maar hij deed het. Het is net alsof je de Heer hoort zeggen, beproef mij nou eens daarin. halfslachtig mens, met al je twijfels, beproef het nou eens. Met jouw ongelovig hart, beproef het nou. Of dat ik niet machtig ben om de hemel te openen. Kijk, dat is nou zo schoon, hè. Dat nou Naaman eigenlijk wegvalt. Dat zijn hele doop in de Jordaan wat dat betreft geen enkele betekenis heeft. Geen waarde heeft. Dat God hem daarom zou helpen. En dat God hem dan toch helpt, dat mag zo'n troost zijn. Weet je waarom? Nou ja, hoe vaak ben je zelf niet naar de kerk gegaan dat je zegt, ja, zegt me niks. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren voor of in de trein? Niks ervan. Ik ben verblijd wanneer men mij, wat? Ik zit nog te slapen een boterham te eten. Veel te laat wakker. Veel te hard gehaast. Paar keer gebruld naar de zolder. Komen jullie. Schiet op. De zenuwen krijg je ervan. Dat is nou de praktijk. Nou, je zou zeggen, als het nou zo moet beginnen. Hè, en de wereld die zou nog kunnen zeggen. Tjonge, jonge, jonge. Die voetballers die hebben er nog wat voor over hoor. In de voorverkoop. En treinen schatteren mensen nog aan toe. Maar die lui van de kerk, als je die leert kennen, dan val je stijl achterover. Dan kun je niet begrijpen dat het zaakje nog bestaat. Kun je niet begrijpen. En dat is nou het wonder. Dat je dus naar de kerk gaat. En dat je op tot opeens. Opeens tot de gedachte komt, tot de overlegging. Als God nou vanmorgen iets doet met mij, nadat ik doe. Nou, dan zal ik vanmorgen het oordeel horen. Dat er slecht voor me uitziet. En dan zit je in de kerk. Misschien nog wel onbewogen. En dan komt God met zijn zegen. God komt met zijn genade en zijn barmhartigheid. Dat kun je toch niet begrijpen. Dat is het wonder juist, hè. Dat is nou het wonder van, een hoop mensen vinden dat zo griezelig, eenzijdig, hè. Het is ook griezelig als je zelf nog zo alles kan. Maar als je nou weet voor jezelf tijd niet kan, wat is dat dan een troostleer? Dat God dat nou alleen om zijn zelfs wil en om Christus wil doet. Want dan kan het, anders kan het toch niet. Het is net als die man zei, ik heb het wel eens meer verteld, maar het is ter illustratie vind ik het altijd zo'n leuk verhaaltje. Als hij moest voorstellen... hoe die nou bekeerd was, hè. Dan zei die tegen de jongens. Jongens. Toen ik klein was. Was ik vreselijk ondeugend. En dan ging ik bij een meneer altijd belletje trekken. En dan die oude heer die kwam door de gang heen sloffen. Maar als hij dan de deur opendeed, dan was iedereen weg. En dat deden we keer op keer. Die oude man, we kenden hem geen eens. Maar gewoon treiteren om te treiteren. En dan kan ik ze goed indenken, want ik heb zelf bij deze vroeger ruitje tikken. En dan maakt hij die oudere mensen ook door de dolle heen. Het irriterende gedoe. Van snotneuzen. Maar op een keer was die meneer achter de deur gaan staan. Dat ze hem niet konden zien. En ja hoor, daar gaat de bel weer. Rinkelde king. Hij doet de deur open. Hij was niet zo vlug. Maar hij kreeg er één in zijn kraag. En dat joch dat krimpt in elkaar, want die denkt, nou zal ik me een klap geven of een trap. Maar hij draait hem om en hij zei, kijk me eens aan. Ik wou jou wat geven. En hij grijpt in zijn zak en hij zegt, kijk, dat is voor jou. Dat joch kon zijn ogen niet geloven. Dat hij nou wat kreeg. Nou zei die man, zo heeft God nou met mij gedaan. Ik was maar een tegenstander, een treiteraar. En toen God me greep, toen dacht ik, nou is afgelopen. Maar hij zei, kijk, ik heb wat voor je. Is dat niet een prachtige illustratie van hoe het eigenlijk gaat? Hè? Ik heb zo vaak naar de kerk gekomen, ook in het verleden. Ik denk, oh, nou zal ik het vanmorgen horen. Dat iedereen het weet. Dat je voor eeuwig verworpen en buitengesloten en een huichelaar bent. Of dat je helemaal niks dacht en ook nergens op rekende. En dat dan de Heer komt met zijn genade en barmhartigheid en dat hij zegt, hier heb je wat van. Nou, dan hoef je toch nergens op te roemen. Dan zeg je toch wel eens, ja, wat ik gedaan heb, oh, meer tegen dan voor. En toch, de Heer heeft het. Toch gedaan. Daarom zeggen we, de genade is onvoorwaardelijk. Er is geen voorwaarde aan verbonden. Als iemand zegt, ja, maar je moet toch schuld hebben, dat zeg ik ook, ja, dan zeg ik, ja, dat geeft God je. Zo God maar een hand omdraait. Met eerbied gesproken. Ja, de Heer, ik kan in geen 100 jaar schuldenaar worden, maar als de Heer een klein druppeltje van die eeuwige liefde geeft, dan smelt hij al. Dan zegt hij al, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar dat zijn gaven van het verbond der genade. Niet opgaven. Waaraan wij moeten voldoen om genade te krijgen. Nee, dat is genade. Nou, daarom kun je natuurlijk niet die kant uitgaan om dat verhaal van de Aman zo uit te leggen, zoals ik straks zei, hè, van, dat is toch een weg, wat heeft die man mee moeten maken? Nee hoor, als daar een lachte, was hij nooit beter geworden. Maar de Heere zegt, het zij u bekend, o huis van Israël, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn naams wil zal ik het doen, dat die verheerlijkt worden. Dat is onze troost, onze hoop, onze verwachting. Kijk, en dan gebeurt waar God nou op aanwerkt. Dat is eigenlijk het centrum van dit hoofdstuk. Dat is eigenlijk de spil waar het om draait. En dat is in dat 15e vers die erkentenis. Hij draait weer om. Eerst had hij zich afgewend van Elisa. Van God is mijn hulp, van het woord, van de belofte. Maar nou komt hij terug. Ik zei al, je vindt in dit hoofdstuk ellende, verlossing en dankbaarheid hecht aan elkaar verbonden. Nou komt hij terug. Ja, zij zullen komen van het oosten en van het westen. Met zijn ganse legergroep. En kwam, iedere woord staat er zo geestelijk, zo door God gewild in. Hij keert weder tot de man God, dat betekent tot God. En al zijn mannen met hem. En hij kwam. Dat is geen probleem meer. Hij is niet boos meer. Hij moet zich niet verbijten, zal ik nog een keer aankloppen? Nee. Een vrijwillig volk is het nou geworden. Op de dag van Gods heerkracht. Heel vrijwillig. Dat is zo mooi. Dat is zo schoon dat de Heer nou voor alles zorgt. En dan staat hij voor het aangezicht van de profeet. Hij blijft niet meer op zijn paard of op zijn kameel of op zijn muilezel zitten. Verontwaardigd omdat die profeet helemaal niet voor de dag komt. Nee, hij staat voor zijn aangezicht. En nou komt het eruit. Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. De hele wereld is godloos. Het is wat. Dat is een bekering. Er is geen God. Hij zegt niet, nou ik ontdek dat die God van Israël sterker is dan onze goden. Dat deden de Filistijnen ook, die ontdekking, weet je wel. Dagon die viel op zijn snuffert in de tempel toen de ark erin gezet werd. En er gebeurden allerlei vreemde dingen. Toen dachten ze, nou met die God van Israël moet je toch uitkijken hoor. Zeker op het ogenblik wat sterker dan onze dagen. Nee, hij zegt de hele wereld is godloos. Maar hier is de ware God in zijn openbaring, in zijn genade, in zijn ontferming. Kijk, en dat is nou ten diepste de wil van God in ons mensleven. Als ik dat zeg, dan word je innerlijk al klein, dan begin je te krimpen. Want dan zeg je, ja, maar hoe moet dat dan ooit zo ver komen? Met mij. Ja, hoor eens, dat kun je niet zeggen. Want dat doet God. Door wegen die we niet geweten en paden die we niet gekend hebben. Maar dit is zijn grote doel met mensen. De volken zullen u beleiden, o God, u prijzen als de zaak. Een volk dat hem erkent. Zoals Jezus zegt, deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt, Vader. Uw werk is. We zeggen, ja, maar God kan toch niet rijker worden dan hij al is. Nee, maar dat is Gods wil. Dat hij van al zijn werken geprezen zal worden. En hoe zie je dat, hè? Daar loopt nou eigenlijk dat hele verhaal over. Dat een heiden, een Arameer, dat die tot de erkentenis komt. De God Israël is alleen God. En verder is er geen God meer. De omstandigheden zullen er misschien aan hebben meegewerkt. Wij hebben al heel wat afgezocht hè, om hulp, maar niemand kon het hem geven. Geen tovenaar, geen medicijnman, geen priester. Niemand. Maar hoe het ook zij, de bekentenis ligt er. Kijk, en dat is nou zo groot, want wij zijn gevallen Adamskinderen. En nou is juist dat beleiden van de Heere is God, dat is uit onze ziel uitgerukt. Daar komt de mens niet meer toe. En nou zie je hier nou het werk van God om Christus wil, om wederom een mensenkind die gevallen is, een vreemdeling, een buitenstaander, dat die nou zijn naam mag beleiden. Alleen de God van Israël, dat is heel apart. Want Zo zijn de goden in Syrië niet. Die moet je aan je kant proberen te krijgen. Die moet je trachten te overreden met offers. En met geld. En met toverformules en met uitgesneden levers. En met de bestudering van de hemel of dat geschikte moment is. Maar nou ontdekt hij dat die God Israëls. Die vraagt niet om een offer. Die geeft een offer. Die geeft zo uit vrije goedheid, onconditioneel, aan de mens die nergens geen verstand van heeft. Daar geeft hij nou barmhartigheid aan. Die redt hij van de dood. Het teken van de verwerping wordt weggenomen. Nou, dat is nou groot. Want daar moet alles heen. Bij een schare die niemand tellen kan. Dat ze van harte zullen aanheffen, de Heer is God. Maar dat doet de Heer in het leven ook. Dat is bijna amen, maar je weet niet hoe. He? De wegen van de Heer zijn zeer verschillend. En dat kunnen diepe wegen zijn, en minder diepe, lieflijke wegen. Minder lieflijke wegen, hoewel al zijn wegen waarheid en recht zijn. Maar dat kunnen wij de Heer niet voorschrijven. Maar één ding is zeker. Gods grote doeleinde is dat zijn ellendigen zullen beleiden. Nu weet ik dat de Heere God is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God en Vader van de Heere Jezus Christus. Die is God en verder is er niks. Allemaal bedrog. Gelukkig, we gaan gauw verder. Niet omdat ik het zand ben, maar omdat we anders blijven steken. Onthoud je het, dit is het waar het om ging. Nu dan neem toch een zegen van uw knecht. Hé, daar heb je dankbaarheid. Ja, maar is dat nou echt wel zo? Ben je nou ook niet een beetje aan het vergeestelijken? Het is toch een gewoon verhaal. Die man had nog niet eens een wondergeloof. Een historisch geloof. Wat wist hij eigenlijk van de historie? Wou die man nou een zaligmakend geloof geven? Nou ja. Kijk eens, ik ben het er hartelijk mee eens. Dat die man had nog niet verstand van de eigenschappen des geloofs en het ABC des geloofs van Comrie, of weet ik wat, of opleiding tot rechtsverstand in de heilige schriften van Kolbrugge, of de gelaten brief van Luther of zo. Nee. Maar nou moet je eerlijk wezen. Nou moet je eerlijk wezen. Geloof je nou dat God het uit genade doet? En dat er nou van ons niks meer bij hoeft. Kijk. Ik geef je de verzekering dat hij, naast de onuitsprekelijke blijdschap, is die naar Aman heus wel bedroefd geweest. Ik denk, oh, heb ik me daar als zo'n kwade genius, heb ik daar in mijn woede geschreeuwd, vooruit, weg hier vandaan. Mijn paard de sporen gegeven. Kokend. En toch heeft hij me beter gemaakt, die God. Hoe is het mogelijk? Zo'n mens. Maar ja, je moet er niet te veel in leggen, want wij denken dat we weten hoe een mens bekeerd moet worden, maar wij weten dat niet. Wij weten dat niet. God richt de tekenen op van het Pinksterfeest. Daar hoort Rut bij, maar ook naar Aman. Van het grote oogstfeest. Want de koninkrijken zijn van onze God en van zijn Christus. En daarom durf ik, zonder me benauwd te voelen voor inlegkunde, ik hoef hier geen diepgravend godsdienstige bekeringsgeschiedenis van te maken, want ik weet dat die niet nodig is. Waarom? En wat wel nodig is, dat mag ik toch wel noemen. Dat God zich met ons bemoeit. Ja, maar wat heeft dat nou uitgewerkt? Nou ja, hij kwam terug. Zijn hoogmoed is geknakt. Beschaamd zijn. Hij durft niet te zeggen, wil je even de rekening uitschrijven? Ik wil niet bij hem de schuld staan. Durft hij niet meer. Hij gooit ook geen zak zilver of goud voor de deur. Om dan gauw weg te gaan? Nee. Hij zegt, neem toch een zegen van uw knecht. Hé, generaal. Gewend dat iedereen voor je in de houding springt. Je spraak is veranderd. Ja. Nu dan neem toch een zegen. Voel je de voorzichtigheid? Hoe die het inkleedt? Hij zegt niet, ik wil je betalen. Nee, want wie zou dat kunnen betalen? Hij zegt, ik geef me mijn woorden weer. Zou je nou als een kleine liefde blijken herinnering, zou ik wat achter mogen laten, ik dat mogen geven. Maar Elisa, die weigert, zo waarachtig als de Heer leeft, hij zweert een eed, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. Dat betekent, God doe mij zo en hij doe me zo daartoe, als ik 1 cent van je aanneem. Maar de Aman zegt, ja, maar ik wil niet betalen. Je moet niet opvatten als een betaling. Want het is niet te betalen. Maar, ach, ik geef het je zo uit liefde. Maar hij nam het niet. Hij weigerde het. Waarom? Hij durfde toch rustig aan te nemen. Ik ken het verhaal van de Tsunamitische. En de man die met de gerstebroden kwam. Nou ja, er werden wel meer geschenken gegeven. En Elisa durfde ook wel gebruik te maken. Van een ander. Ja. En Paulus zegt ook heel wijze dingen daaromtrent. Van dienaren die zich niet te veel moeten bezighouden met financiën, met geen bekommeringen moeten hebben over geld, zaken enzovoort. En een dorsende osse, mag je niet muilbanden en al die dingen meer. Dus is dat dan zo erg? Nee, maar dat moet je goed zien. Dit kon niet. Want het zit zo diep en zo diep in ons hart om te betalen. Al is het maar onze dankbaarheid, die proberen we nog bij God terug te brengen. Ja, dankbaarheid, ja, maar dat is rustig dan, ja, maar toch anders dan wat wij bedoelen. Om die te doen uit dankbaarheid. Ja, maar dat kun je niet doen uit dankbaarheid. Kan alleen maar uit de Heer Jezus Christus, want ik heb geen dankbaarheid. Ja, maar deze man was toch ook dankbaar. Nou ja, dan moet hij de Heer maar prijzen. Maar in dit geval mag er geen centimeter, geen millimeter tegemoet gekomen worden aan die oude heidense gedachte. Een betaling vooraf, dat was al afgesneden. Maar een betaling achteraf hoeft ook niet. Er is geen plek voor. Juist voor die Syriërs. Paulus spreekt van gemeentes waar die rustig zijn onderhoud van ontving. En waar die geld of eten of wat ook van kreeg. Maar er waren ook gemeentes dat die zei,
Ik dank God dat ik niks heb genomen. Ook nog geen eens brood bij jullie gegeten heb. Want ik heb het wel goed gezien, jullie waren zo kwetsbaar. Jullie waren zo vol verdenking. Daarom ben ik blij dat ik het niet gedaan heb. Andere gemeenten heb ik beroofd. En van u heb ik niks genomen. Er zat een achtergrond achter, dat voel je wel. Zijn richtlijnen, zijn pastorale adviezen zou je zeggen, over de bezoldiging en over geldinzameling, die zijn bekend uit de brieven. Maar toch, als het over zijn persoon liep, dan waren er bepaalde gemeenten, ik meen ook de Corinthiërs, die denken, ja, God weet het. Dat ik niks aangepakt heb. Niet dat ik mijn hoogmoed daarmee moet vleien, maar om jullie alle ergernis uit handen te nemen. Omdat ik voelde hoe zwak je stond. Nou, zo moet je dit nou ook uitleggen. He? Als er vandaag of morgen een man uit 10 stammen rijk en die brengt een karrevracht brood of zo, of die ze dit of dat trouwens, Elise was blijkbaar niet onbemiddeld, hij was van een behoorlijke afkomst, zou je zeggen, flinke boerderij, achtergrond enzovoort, zij kon nog wel trakteren en noem maar op, maar kijk, dan zou hij dat rustig durven ontvangen. Maar hier niet. Hier niet. Is te gevaarlijk. Het gaat om het heil van de Amon. Hij moet nooit kunnen zeggen, maar ik heb wel goed afgerekend hoor. Hij zal nooit iets kunnen zeggen. Nee, de Amon, jij zal nooit iets kunnen zeggen. Jij. Jij zal nooit kunnen zeggen dat je afgerekend hebt. Je zal moeten zeggen, ik heb het voor niks gekregen. Helemaal gratis. Zonder prijs en zonder geld. Nou, dat vind ik een goede bekering. En de Amon zei zo niet, dan gaat de dankbaarheid verder. Laat op uw knecht gegeven worden een lastaarde die door een paar muildieren gedragen kan worden uit de tuin. Ja, ik kan zomaar geen gat in de grond gaan graven midden in Samaria. Dan heb je zo de politie aan je nek natuurlijk. Als je nou bij iemand in de tuin staat, op het erf, toen zegt hij, geef me dan een vracht grond mee. Want ik zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar de Heer. Och, zeg je, wat een bijgeloof. Nou, ja. Je moet het niet zo negatief uitleggen. Nee. Die man die denkt de hele grond bij ons is doordrenkt van afgodenoffers en van de voetstappen van afgodendienaars. En dan zou ik graag één plekje hebben op gewijde grond en dan nog wel uit de tuin van de profeet waar ik een altaartje kan bouwen. En dan zal ik alleen aan die God offeren. Die zal ik eer bewijzen. Ja, maar dat is toch afgodisch? Nou ja, voor ons zou het afgodisch zijn. Dan zou je moeten zeggen, stel je niet zo aan. Maar deze man leefde als heiden en dan nog in de bedeling van het Oude Testament. Dan moet je eens indenken. Hij zei ook, en dat zou ik ook zeggen, nu zou ik het ook zeggen. Als mensen met een flesje water uit de Jordaan thuiskomen uit Palestina, dan denk ik, ze zijn niet goed. Of een aardbeidje uit Israël, dat is dan een wonder. Dan zeg ik, nou, je haalt een flesje uit de Loosdrechtse plassen, dan hoef je niet zo ver te gaan. Nee, zegt mij niet veel. Dat komt omdat wat schaduw was, werd klaarheid. En dan had Naaman zich vergist. Hij zegt, zijn die Abana en die Parpar, is toch veel mooier water. Veel mooier. Maar hij had er geen erg in dat dat het land der belofte was. dat in die Jordaan de ark des verbonds gestaan had. En dat het volk droogvoets daardoor gekomen is. Al die murmureerders, er allemaal langs gebracht. Hij weet ook niet dat daar het afval in terecht kwam van offeranden. Hij weet ook nog niet, dat kan hij nog niet weten, want dat weet Elise ook niet, dat Jezus Christus op 30-jarige leeftijd gedoopt zou worden in de Jordaan. En dan wordt de lijn doorgetrokken van de symboliek, maar toch een doodernstige symboliek, dat die Jezus Christus daar in de Jordaan zou gaan, want een Jood hoefde eigenlijk niet gedoopt te worden, een heiden moest gedoopt worden. Als Jezus gedoopt moest worden en hij is het ware zaad Abrahams, dan gaat hij als het ware in als een heiden. Dompelt hij zich in. En dan komt hij als het ware beladen. Een heiden die was dan zogezegd gereinigd en die kon een proseliet of een jodengenoot worden. Maar als Jezus erin gaat, die was al een jood zover het vlees er gaat, dan komt hij naar boven beladen met de schuld van zijn volk, maar ook met de schuld van de Aman en van al die blinde heidenen. Die nog tot het geloof zullen komen. En dat is toch wonderbaarlijk. En daar had die Naaman zich in vergist. Hij dacht, dat blijft toch allemaal precies hetzelfde. Ja, maar daar vergiste hij zich in. Nou ja, dat heeft enigszins voedsel gegeven. Dat hij denkt, jongen, zou ik een vrachtje grond meenemen? Mogen nemen. Want ik zal nooit geen brandoffer of slachtoffers aan andere goden doen. Alleen aan de Heer. Alleen man gegeven. Want ja, ik ben een dienst van de koning. En wanneer nou mijn Heer in het huis van Rimmon. Dat is die God. Een oorlogsgod. Weet ik wat voor God het allemaal is. Ik heb er wel heel wat over gelezen. Maar dat zal ik allemaal niet vertellen. Want ik ben er ook wel een gedeelte van vergeten. Maar het was in ieder geval een beroemde afgod. Als we daar nou neergaan en meneer die wil daar gaan buigen, dan leunt hij altijd op me. Hij is misschien een dagje ouder geweest, die koning. Nou, als dat dan gebeurt, ja, dan moet ik ook die beweging meemaken. Als meneer buigt en hij leunt op mij, dan moet ik ook buigen. Maar ik neem er niks van, hoor. Ik doe het alleen, ja, ik ben in dienst van de koning. Als dat nou vergeven zou kunnen worden. Wat echt, hè. Daar kun je ook wat uit leren. Daar kun je ook wat uit leren. Die man kwam bij de gemeente, de kerkenraad, de Friedrecht, bleek nog heel goed, een aardige kerel. En die wou lid worden van de gemeente. Toen zegt een van de kerkenraad, ik heb gehoord dat jij een spoor bent. Of hij had... Of hij was aan het spoor gegaan, dat kan ook. Maar het gaat erom om het verhaaltje. Ja. Ja, hij was er aangenomen. En die hebben ook zondagdiensten. Ja, eens in de 4 weken had hij een halve dag dienst. Ja, hoor eens man, als we zo gaan beginnen, dan is het einde van zoek. Als er werkelijk iets is, dat de vrezen gods, dan doe je dat niet. En zus en zo. En mijn vader zat ook in de kerk en zei, broeders, laten we daar niet over praten. Laten we die man en zijn gezinnetje aannemen. Maar nee, dit volk heeft andere gewoontes. En de man met onverrichte zaken weggestuurd. En die sloot zich bij een andere kerk aan. Toen de tijd een hele lichte kerk. Met zijn gezinnetje. Weg. Dat kun je eigen hoofd in principieel vinden. Maar die man die het grootste woord had. Die zijn zoon. Toen hij slaagde voor de MTS. Toen zat hij niet lang daarna op de elektriciteitscentrale in Dordrecht. Daar had hij ook eens in de 4 weken werk. En toen mijn vader de wacht zei. Ja, maar dat is noodzakelijk werk. Ja, dat moet gedaan worden. Ja, om die trein te laten rijden, onder andere. Voel je? Zo gaat het nou. Ik heb een vrouw gekend, die was tot bekering gekomen op een waterboot die voer van Rotterdam naar Hoek van Holland. En die vrouw die verkocht op die waterboot, waar ook passagiers mee gingen, verkocht die vrouw, ja, limonade of andere dingetjes of ijs. En toen op een keer, toen zei de kapitein tegen de vrouw, hoe lang zul je dat nog volhouden om op Gods dag hier te kopen en te verkopen in plaats dat je onder het woord van God zit? En dat sloeg zo in, dat een van de volgende keren zei ze, bent u dan van een kerk? Ja, zegt hij. Hij hoorde bij Overduin. En er ging die vrouw naartoe. En het behaagde de Heer om het woord te zegenen. En het was afgelopen met de boot. En zondags was ze in de kerk. En dan zei ze tegen opa, één ding kan ik nooit begrijpen. Ik kon het niet meer doen en hij bleef varen. Ja, typisch. En zei opa, ja, dat is nou een verschil. Die man, die was er door de Heer in zijn bewustzijn, die was ook een bekeerde man. Maar ja, ik zeg, ik weet niet of hij iedere zondag dienst had, maar hij voerde me. Die man, die mocht het blijven doen. Dat is typisch. Ik wil het alleen maar zeggen, voorzichtig zijn. Wij zouden zeggen, ja, maar als het echt waar is, dan moet Elisa zeggen, nee man, nee, zo is het niet. Liever schade en schande met Gods volk leiden dan de genietingen van deze wereld voor een tijd. En als die wat later geleefd had, zou die gezegd hebben, denk eens aan die jongens aan het hof van de koning Nebukadnezar. Ze aten niks wat verontreinigd was buiten de spijswetten. Denk eens aan Daniel, al kost het mijn leven. Hij bad. Denk eens aan de jongeling in de oven. Ja, maar er waren nog meer mensen die de Heere vreesden in die tijd. Toen er gebruld werd, toen al die mensen daar stonden in het dal van Dura, kniel op het geluid van de bezuinen en van de ramshoren en al die instrumenten. Toen waren er denk ik heel wat joodjes bij, die gauw met hun neus naar de grond gingen. Kun je zeggen, ja, dat is verraaiers, dat is niet echt, hè. Ja, ja, maar wat zouden wij nou gedaan hebben? Die drie jongens, die kregen de genade om rechtop te blijven staan. Maar die drie jongens, dat waren toch ergens de representanten van een volk dat daar ook onder zat. En in principe is de Heer Jezus Christus alleen blijven staan. Dat geeft enige voorzichtigheid. Je mag elkaar altijd waarschuwen. Je hebt zoveel beroepen, hè, dat je zegt, tja. Maar, kijk toch uit in je oordeel. Die man vraagt om vergeving, want hij komt nog wel eens in de afgodstempel. En dan moet hij ook mee knielen. Want meneer de koning leunt op hem, moet ik nou een betrekking opgeven? Moet ik hier komen wonen? Ach. Ga met God of blijf met God, maar doe maar niks uit je eigen. Daarom zegt Elisa, ga in vrede. Ik maak daaruit op. Ja, zulke gevallen is Elisa natuurlijk nog nooit in zijn leven mee geconfronteerd, denk ik. Daar kom je niet elke keer tegen, zulke moeilijke kwesties. Als hij er de boeken nog nageslagen had, had hij nog wel een poosje werk gehad. Maar ik denk dat de blijdschap om de belijdenis van de levende God zo groot is geweest, dat hij gedacht heeft, nou kan er geen kwaad meer bij. Nee, jongen. Ga in vrede. Shalom. Het is goed. Die God die je beleden hebt, die zal wel met je meegaan. En die zal het je wel vergeven. Want hij ziet het hart aan en niet wat voor ogen is. En er komt wel eens wezen dat er in Jeruzalem iemand devoot buigt bij de altaren, terwijl zijn hart de afgod omhelst. En het kan wel eens zijn dat mannetje dat daar loopt in die afgodstempel en die daar knielt, met lege ogen rondkijkt. En er niks meer in ziet. Maar waar het in het hart zo ligt, zo gauw als ik thuis kom, zal ik op mijn heuveltje, mijn stukje grond, zal ik eerst een offer brengen, daar psalm en lied zijn lof vermelden zal. Wonderbaarlijk. Je kunt in het leven voor grote verrassingen komen te staan. Ga in vrede. Nou, ik hoop dat wij ook in vrede gaan. Ik laat het laatste stuk zitten, want anders wordt het te laat. En we zien wel of dat we daar nog een keer iets van zeggen. Maar ik hoop dat het zo ook in onze ziel mag zijn. Hè? Dit is nou een bekeerde man. Maar je hoeft hem geen boekje te laten beschrijven. Over Gods wegen met mij gehouden. He? Want Gods weg was in het heiligdom. Hij kende God niet, maar God wilde hem kennen. He? En er waren vele melaatsen in Israël in de dagen van Elisa. En niemand van hen werd gereinigd dan de Aman, en hij was een Syriër. Daarom houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Amen.